Wij openen Gods woord, gemeente, in de profetieën van Maleachi, het laatste boek van de Bijbel. Het tweede hoofdstuk, Maleachi 2, en we lezen vanaf vers 10 tot en met het vierde vers van hoofdstuk 3. Dus Maleachi 2, vers 10 tot 3, vers 4.
Hebben wij niet allen één Vader? Heeft niet één God ons geschapen? Waarom handelen wij dan trouwelozer de een tegen de ander, ontheiligende het verbond onze vaderen? Juda handelt trouwelooslijk, en er wordt een gruwel gedaan in Israël en in Jeruzalem. Want Juda ontheiligt de heiligheid des Heren, welke hij lief heeft, want hij heeft de dochter eens vreemden gods getrouwd. De Heere zal de man die zulks doet uitroeien uit de hutten Jacobs, dien die waakt en dien die antwoordt, en die de Heere der Heerscharen spijsoffer brengt. Dit tweede doet gijlieden ook, dat gij het altaar des Heeren bedekt met tranen, met wening en met zuchting, zodat hij niet meer het spijsoffer aanschouwen, noch met welgevallen van uw hand ontvangen wil. Gij nu zegt waarom? Daarom dat de Heere een getuige geweest is tussen u en tussen de huisvrouw uw jeugd, met de welke gij trouwelooslijk handelt, daar zij toch uw gezellin en huisvrouw uw verbonds is. Heeft hij niet maar één gemaakt, hoewel hij des geestes overig had? En waarom maar die ene? Hij zocht een zaad gods. Daarom wacht u met uw geest, en dat niemand trouwelooslijk handelt tegen de huisvrouw zijner jeugd. Want de Heere, de God Israëls, zegt dat hij het verlaten haat, alhoewel hij de wrevel bedekt met zijn kleed, zegt de Heere der Heerscharen: daarom wacht u met uw geest, dat gij niet trouwelooslijk handelt. Gij vermoeit de Heere met uw woorden, nog zegt gij: waarmede vermoeien wij hem? Daarmede dat gij zegt: al wie kwaad doet is goed in de ogen des Heeren, en hij heeft lust aan zodanigen. Of waar is de God des oordeels? Zie, ik zend mijn engel, die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. En snellijk zal tot zijn tempel komen die Heere, dien gijlieden zoekt, te weten, de engel des verbonds, aan de welke gij lust hebt. Zie, hij komt, zegt de Heere der Heerscharen. Maar wie zal de dag zijn der toekomst verdragen? En wie zal bestaan als hij verschijnt? Want hij zal zijn als een vuur van een goudsmid, en als zeep der vollers. En hij zal zitten, louterende en het zilver reinigende. En hij zal de kinderen van Levi reinigen. En hij zal hen doorlouteren als goud en als zilver. Dan zullen zij de Heere spijsoffer toebrengen in gerechtigheid. Dan zal het spijsoffer van Juda en Jeruzalem de Heere zoet wezen, als in de oude dagen en als in de vorige jaren.
Gemeente, wij lezen onze tekst in hoofdstuk 3, de versen 1 en 2a. Ziet, ik zende mijn engel, die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal, en snellijk zal tot zijn tempel komen die Heere die gij lieden zoekt, te weten de engel des verbonds, aan de welke gij lust hebt. Ziet, hij komt, zegt de Heere der Heerscharen. Maar wie zal de dag zijner toekomst verdragen, en wie zal bestaan als hij verschijnt? Gemeente, onze tekst staat op de valreep, zou je kunnen zeggen, van het Oude en het Nieuwe Testament. Het is een adventsboodschap die ons duidelijk laat weten dat de zaligmakende Heer Jezus komen zal. En als we het goed lezen in vers 1 in de tekst, dan gaat het daar, onze kinderen moeten maar eens even meekijken, dan gaat het daarin om twee engelen, zie je wel? Een engel met een kleine letter en een engel met een hoofdletter. En als we daarvan horen, dan is dat duidelijk. Je weet dat wellicht ook wel, en de gemeente begrijpt dat ook wel. Het gaat hier dus ten eerste om de engel met een hoofdletter. Dat is de Heere Jezus Christus, de engel des verbonds. En dat is een bijzondere aanduiding. De engel des verbonds. Dus dat is één. En de tweede, dat is de engel met een kleine letter. Mijn engel. En jullie begrijpen dat dat te maken heeft met Johannes de Doper. Zo zien we dus hier dat de komst van de zaligmaker wordt aangekondigd. En heel precies, historisch, heel nauwgezet, ook de komst van Johannes de Doper. En dan vraag ik aan de kinderen eens even, waar is nou die derde engel? Want er zijn er toch wel drie. Nu betekent het woord engel, dat heet in het Hebreeuws een malaak. Malaak. Misschien dat je nu gaat begrijpen waar die derde engel is. Malaak, malaag zou je kunnen zeggen. En ik hoop dat jullie nu zien dat die derde engel Malachi is. Hij is ook een bode. Drie boden. Twee worden genoemd. De Heere Jezus, dat is een groot wonder. Dat de Heere Jezus zelf zegt, ik ben ook maar een bode. Hij wilde een bode zijn, hij wilde een dienstknecht zijn, hij wilde een zending nemen die heel treurig was, die zich vernederen moest. En dat geldt dan ook van Johannes de Doper, ook hij. Hij is natuurlijk ook gezonden, hij is ook een boodschapper. En wel, zo zie je dus die twee boodschappers, maar die derde is ook belangrijk. Dat is Malachi. En die Malachi zelf, Malachi zelf, die moet dat toch ook doen. Zo moet u ook alle boodschappers zien op de kansel. Dat zijn uiteindelijk mensen die in die lijn staan van wat Johannes de Doper gedaan heeft en wat de Heere Jezus heeft gedaan. Zij zijn allemaal boodschappers van zijn komst en van zijn woord. Dus wij willen het woord van onze tekst u voorstellen. En daarin gaat het om de engel des verbonds. Het gaat om zijn weg, om zijn komst en om zijn doel. De engel des verbonds bepaalt ons bij zijn weg, zijn komst en zijn doel. Hij had niet zo'n makkelijke bediening, gemeente, deze Malachi. Hij moest optreden na de ballingschap. Dat was een donkere tijd geweest, een moeilijke tijd. En nu zijn de mensen weer terug. En je zou zeggen, wel, nu hebben ze geleerd en ze hebben gehoord wat het allemaal betekent. Maar het was niet zo simpel om het woord van God te brengen. Weet je wat de kwaal was? Gelukkig hebben wij dat niet. U zit hier rustig en u gaat mij natuurlijk niet in de rede vallen. Dat maken we nooit mee, dat doen wij nooit. Maar dat deden ze nou uitgerekend bij die Malachi steeds maar weer. Als die wat zei, dan kwamen ze steeds met een reactie. Met een vraag. Een vraag, lastige vragen. Vragen die hij, natuurlijk, hij ging daar wel op in. Maar het was toch wel heel moeilijk om al die vragen maar van een antwoord te voorzien. Ik zal u eens een paar voorbeelden geven. En dat is dus het kenmerk van dit Bijbelboek, dit kleine Bijbelboek Malachi. Dat hij aan het woord is, hij spreekt. En dan komen ze toch steeds met tegenwerpingen. Het zou trouwens wel kunnen zijn dat die vragen van die mensen, het zijn echt niet zulke beste vragen, maar dat die vragen toch ook bij ons leven. Dat ook wij soms die vragen in ons hart gevoelen. En dat wij misschien ook wel eens graag de prediker in de rede zouden willen vallen. Bijvoorbeeld in vers 7 van hoofdstuk 1. Daar zegt de profeet, 1 vers 7. Gij brengt op mijn altaar verontreinigd brood. En gezegd, waarmede verontreinigen wij u? Dat is toch wel heel wat. Hij zegt tegen die mensen wat er fout gaat. De dienst van God, het is onrein, verontreinigd brood, maar ze zijn het er heel niet mee eens. Ze komen onmiddellijk met hun vragen en ze zeggen, waarmede verontreinigen wij u? Wel, dat zou kunnen zijn, bijvoorbeeld ook bij ons wel, dat we zeggen, ook als de wet gelezen wordt, als het evangelie ons ontdekt aan onszelf, dat we met zo'n tegenvraag komen en dat we zeggen, ja, is dat nou wel zo? Waarmede verontreinigen wij u nou? Wat doen we nou eigenlijk verkeerd? En wat is er nou zo verkeerd aan alles wat wij doen? En als u dan het tweede hoofdstuk ziet, dan hebt u dat ook wel ontdekt in vers 14. Daar staat weer zo'n vraag. Een vraagteken. Een vraagteken, een woord dat ook wij heel gemakkelijk uitspreken. Gij nu zegt, waarom? Ach, waarom? Dus hij komt met het woord van God. En die mensen die zetten een vraagteken, een groot vraagteken erachter. Gij nu zegt, waarom? Nou, dat kun je, ik denk ook in ons eigen hart. Wij kunnen dat allemaal wel eens vinden als we in de kerk zitten. en het woord van God wordt gebracht en er wordt het evangelie ons voorgesteld, dat wij toch onze vragen houden. Waarom? Dat is een vraag die zo vaak voorkomt. Waarom gaat het nou zus? En waarom gaat het nou zo? Een lastige vraag in vers 14, in vers 17, daar staat weer zo'n vraag. Gij vermoeide heren met uw woorden, nog zegt gij waarmede vermoeien wij u? Nou, dat is ook wat. Als er nou van de kansel wordt gezegd dat wij de heren vermoeien en dat we dat niet eens beseffen. Wij zijn het daar helemaal niet mee eens. Wij zijn blind voor onze schuld en verkeerdheid. Dat zijn toch inderdaad wel vragen. Daar zou je over moeten nadenken. Maar het mooie is dat die Malachi daar toch steeds op doorgaat. Hij weet op die manier, gemeente, dat is natuurlijk wel heel mooi. Hij weet precies wat er bij de mensen leeft. Hij weet wel, ja, die mensen luisteren wel naar het woord van God en ze zitten wel in de kerk. Maar daar leven allerlei vragen, daar leven allerlei problemen. En daar komen ze mee. Dat weten wij vaak niet zo duidelijk. Als wij rustig in de kerk zitten, is het vaak zo dat wij, nou ja, natuurlijk, wij zitten daar rustig, wij zeggen niets, maar ik hou er toch wel een beetje rekening mee, vind je niet? Dat die vragen leven in de gemeente van waarmede verontreinigen wij de Heer? Wat doen we nou verkeerd en waarom zegt u dat? Enzovoorts. In het derde hoofdstuk ziet u dat eigenlijk ook nog weer steeds. Want ook daar zijn ze weer met die vragen bezig. Vers 7, 3 vers 7. En dan zegt de Heere der Heerscharen, keert weder tot mij en ik zal tot u wederkeren. Dat is helemaal een lastige vraag, want als ze dat horen, als de boodschap klinkt, bekeert u, ze moeten wederkeren. Dan zeggen ze, waarin zullen we wederkeren? Ze zeggen, ja, maar dat, zeg nou eens eerlijk, moeten wij nou wel bekeerd worden eigenlijk? Is dat nou wel nodig? Waarin zouden wij wederkeren? Tjonge, wat een moeilijke vragen stellen deze mensen. Hoe moet je dat nou die mensen aan het verstand gaan brengen? Wat bekering is enzovoorts. Wel, en zo zou u nog wel verder kunnen denken. Vers 13. Uw woorden zijn tegen mij te sterk geworden, zegt de Heere. Maar gij zegt, wat hebben wij tegen u gesproken? Moet je toch eens even denken. Als je daar nou aan denkt, dat je zulke lastige interrupties krijgt, en dat de mensen zo tegenover je boodschap staan, dat lijkt me toch voor Malachi wel een hele moeilijke zaak. Maar het zou wel kunnen zijn, jongelui, dat ook die vragen die ik net gesteld heb, dat die ook in jullie hart leven en dat je zegt, ja, maar ik heb er ook wel eens last van, dat ik denk, ja, waarom zegt u dat nou? En wat betekent dat nou? En zeg nou eens duidelijk, wat is nou bekering? En wat is nou geloof? Die vragen leven ook bij ons, die leven ook in mijn hart net zo goed. Ook wij hebben steeds die lastige invallen waarvan we zeggen, ja, laat de Heere nou eens uitspreken, maar dat doen ze met Malachi niet. Nou, ik ben wel blij aan de ene kant dat ik natuurlijk wel mag uitspreken, maar aan de andere kant, die vragen die er leven onder het oppervlakte, die zijn belangrijk genoeg. Wel, er is één vraag die ik nog niet genoemd heb en die vind je in het laatste vers van het tweede hoofdstuk. Dan zeggen ze, waar is de God des oordeels? En dat is niet zo'n goede vraag. Je zou zeggen, dat is toch prachtig als je daar naar uitkijkt. Waar is God nou eigenlijk? Jazeker, oh, dat zou ik ook wel willen zien. Ik zou dat wel duidelijk willen weten. Oh, ik zou dat wel op straat willen zien en in de politiek en in de kerk en overal. Waar is God nou eigenlijk? Waar is de God des oordeels? Maar kijk, dat is toch een verkeerde vraag, want ze zeggen erbij, dat staat in datzelfde vers, al wie kwaad doet is goed in de ogen des Heren. En hij heeft lust aan de zulke. Ze zeggen dus eigenlijk, God weet alles goed. De mensen vloeken maar en de mensen drinken maar en de mensen doen maar allebei goddeloze dingen. En alles kan, alles mag. Waar is nou eigenlijk God? En waar blijft de Heren nou met zijn oordeel? Nou, dat is eigenlijk de kernvraag waar het op aankomt. Ze leven daar in die adventstijd. Misschien denken ze ook wel, wij zijn in een gepaste adventstemming en wij hopen dat die God nu komt. En wij hopen dat de zaligmaker nu komt. Nou, laten wij eens gaan luisteren wat dat nu gaat worden. En wat de profeet nou antwoordt. Hij geeft weer Een heel mooi antwoord. Een prachtig antwoord. Eigenlijk, wat onze tekst zegt, gemeente, dat is het grote, het ene antwoord op al die moeilijke vragen. Want het gaat in dat grote antwoord van vers 1 om de komst van de zaligmaker. En dan gaan we dat op orde zetten. Dan gaat het eerst om de weg van de Heere Jezus. We weten, de koning, als die komt, dan gaat daar een heraut voor hem uit. En die gaat tegen de mensen zeggen, je moet je huis bijschilderen, want de koning komt en het ziet er zo slecht uit. En kijk daar nou eens die kuil in je tuin. Dat is toch geen gezicht? Die heraut, die engel, Johannes de Doper, die moet hier, staat hier, de weg voor mijn aangezicht bereiden. Het kan toch niet zijn dat de Heer Jezus zou komen en dat het er allemaal zo haveloos, zo ellendig bij ligt. Dus nu komt de adventsprediker Malachi. Hij komt ons zeggen dat die Johannes de Doper, die komt langs. En die gaat eens kijken in Damwoude en die gaat eens kijken in, zeg maar, overal in Amsterdam en in Rotterdam. Die gaat overal, ook in de gemeente, is zeggen, hoe is die weg eigenlijk? Is die wel goed? Heb je die weg wel geplaveid? Is dat wel een koning waardig? Hoe zal ik u ontvangen? Hoe wilt ge zijn ontmoet? Hoe is het voor je huis? Hoe is het in je hart? Hoe is het, zeg maar, in de kerk en overal? Dat is de taak van die Johannes. Maar dat is niet zo, het is helemaal niet zo'n vrolijke boodschap. Want hij gaat je precies allemaal vertellen wat er aan mankeert. Hij zegt gewoon, die weg is zo slecht. Jullie hebben de weg zo slecht onderhouden. Die weg tot God, die weg tot Jezus Christus, die ligt er zo, zo duister bij. Jullie zijn eigenlijk niet waard dat die komen zou. Hij gaat overal de gebreken aanwijzen. Als er mensen zijn die met allerlei dingen bezet zijn en niet op de komst van deze koning rekenen, dan gaat die Johannes ze wakker schudden. Hij doet dat wel heel, heel heftig. Hij zegt zomaar, adruggebroedsels. En hij zegt zomaar, jullie moeten bedenken, de bij ligt aan de wortel van de boom. En het gaat helemaal niet goed met jullie. Het is wel zo dat de zaligmaker gaat komen. Maar mensen, als het nou toch kerstfeest moet gaan worden, dan zal het toch anders in uw en mijn leven moeten worden. Dan zal het toch echt zo moeten zijn dat ik mijn pad geëffend heb. Ja, dat zou het moeten zijn. Zie het lam God, zegt hij, dat de zonde der wereld wegneemt. Mijn engel. Het is dus wel een forse boodschap. Het is wel een heel ontdekkende prediking. Het is waar. Het is heel confronterend. Het is heel schokkend. Als de wet, we hebben ook de wet gehoord. De wet voor het evangelie dat gebracht wordt. Hè? Dat is ook zo even gedaan. Als die wet ons gaat vertellen, je bent in jezelf totaal verloren en eigenlijk, er is bij jou geen weg. De weg ligt helemaal opgebroken. De weg is helemaal krom en er is geen mogelijkheid. Zo kan de Heere nooit in je leven, in je huis komen. Is het niet zo, gemeente, dat het ook in ons leven, in ieders leven van ons toch eigenlijk zo is? Ja, en nu gaat het, je kunt natuurlijk zeggen, maar de Heer Jezus is toch al gekomen. Dus daar hoeven wij ons niet meer op voor te bereiden. Maar goed, denk dan eens aan de wederkomst. Dat kan toch maar zo spoedig gebeuren. De wederkomst van de Heer Jezus. En dan heb je die, dat moet je goed bedenken, dan heb je toch die Johannes nodig. De Heer wil dat die Johannes aan de komst van Christus vooraf gaat. De Heere wil dat die Johannes zijn vinger uitstrekt naar je leven. En dat hij zegt, maak dat nou in orde. Ruim dat nou op. Laat die weg nou duidelijk mogen zijn. Zo kun je niet sterven. Zo kun je God niet ontmoeten. Denk aan die bijl die aan de wortel van de boom ligt. Dat moet hij doen. En misschien zegt u, ja, ik heb het daar wel eens moeilijk mee met die boodschap van al mijn schuld en al mijn zonde. Ja, maar dan moet u wel goed zien. Die Johannes, die het zo op de man af zegt, die het zo scherp uitspreekt, die Johannes is wel, zegt de Heere, mijn engel. Weet je wat dat betekent? Dat betekent dat Jezus zegt, hij hoort echt bij mij. Als die Johannes komt, dan mag je weten, dan mag je erop rekenen, daar kom ik ook. En al is die Johannes soms een hele harde, ontdekkende zoon des donders, maar ik kom daarna en ik ben toch het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Zo kan het zijn, of we nou jong of oud zijn, we zitten in de kerk en natuurlijk ga je daar dingen horen. Wij horen daar allemaal dingen. Wij zien die Johannes in zijn haren mantel en we zien hem daar fonkelen van toren. En dat is heel wat, dat zal die prediker ook moeten doen. Maar de Heere Jezus zegt, vergeet niet, hij hoort bij mij. Hij heeft niet een zelfstandige plaats. Het is maar niet om je in de put te brengen en je allerlei ellende op de hals te brengen. Het evangelie heeft de wet nodig. Jezus heeft Johannes nodig. En die heeft nodig dat ook in ons leven die weg, dat die weg bereid wordt. En dat wij die weg gaan klaarmaken. Nou gemeente, het is de laatste zondag voor de kerstdagen. En natuurlijk, u zult ook met de kerstdagen weer die boodschap horen van de komst van de zaligmaker. En natuurlijk, hij is al gekomen. Maar laten we het nou maar zo zeggen met de kerstdagen. Dan moet je er toch op voorbereid zijn dat hij ook weer in je hart wil komen. Dat hij weer in je leven, dat hij tot u wil komen voor het eerst of opnieuw. En dan is het zo, dan moet ik u allemaal zeggen, ook vandaag, Malachi doet dat ook gedurig. Al die vragen die er leven, al die tegenwerpingen, wij mogen uiteindelijk, al moeten wij dan de schuld en de zonde van de mens prediken. Wij mogen toch zeggen, in ieder geval, je kunt er duidelijk van zijn en je kunt er zeker van zijn, Christus komt. En het is zijn bode. En hij hoort bij het evangelie. Hij hoort bij het genadewonder. Dat moeten we altijd goed zien. Maar de Heer Jezus zegt natuurlijk ook heel duidelijk. Het is zo, al eer ik in je leven kom, gaat die engel Johannes vooraf. De wet gaat vooraf aan het evangelie. Nou ja, ik zou de vraag kunnen stellen aan mezelf. En ook aan u. Is die weg nou bereid, die weg voor de zaligmaker? Kan het nu werkelijk in ons leven kerstfeest worden in die zin dat we zouden mogen weten, ja, zoals die dichter zegt, geheel mijn hart staat voor u open en wil, o Heer, uw tempel zijn. Zouden wij dat eigenlijk wel kunnen? Ik denk, het grootste wonder vind ik eigenlijk dit, gemeente, dat Johannes heeft zijn werk gedaan. En het was echt niet zo dat alle wegen nu ineens gebaand waren. Het was absoluut niet zo dat je kon zeggen, nou, Israël heeft prima geluisterd naar die boodschap. En nu ligt het er allemaal gaaf en open bij. Oh nee. Oh nee, als we eerlijk zijn, ook wij zoals we hier zitten, dan ben je misschien wel eens bezig geweest om je leven op te knappen, om wat op te ruimen. Om de weg voor de Heere op orde te maken. Je kunt dat wel geprobeerd hebben. Maar ach, je kunt misschien wel gedacht hebben, komt het er ooit wel van? Zou dat wel in orde komen? Het is zo moeizaam. Het zit zo diep. Het kwaad zit zo diep in mijn leven. Hoe zal ik nou ooit de boodschap van Johannes, hoe zal ik die kunnen opvolgen? Hoe zal in mijn leven de weg ooit goed komen? Weet je wat nou een wonder is? Dat de Heer Jezus toch gekomen is, terwijl die weg lang niet overal op orde was. Dat hij toch doorgezet heeft. Dat de Heer dat toch doet. De Heer zegt wat tegen u? U moet dat wel doen. U moet het heel ernstig nemen. Mijn engel, zegt de Heer Jezus, dus luister naar die Johannes en hoor naar hem. Ook als hij misschien een hele ernstige tijding brengt. Maar het geweldige is toch dat terwijl die stad en dat dorp en dat huis en die weg er toch eigenlijk zo slecht en zo ongeordend bij lagen, dat de Heer het toch doorgezet heeft. Hij is gekomen. En dat komt dan in mijn tweede gedachte. Eerst die weg dus. Johannes moet die weg heel duidelijk op orde zien te krijgen. Maar de Heer is toch uit de hemel neergedaald. Hij heeft zelf de weg gebaand. Uit de hoge hemel waaruit hij neerdaalde naar deze wereld. Wij zien ten tweede zijn komst dan. Die komst wordt ons heel duidelijk voorgesteld, want de Heere herhaalt dat in het eerste vers het slot. Ziet, hij komt, zegt de Heere der Heerscharen. En dan staat er, en snellijk zal tot zijn tempel komen die Heere die gij zoekt. Te weten, de engel des verbonds. Als ik nou die namen lees, die hier staan, dat zijn eigenlijk hele tegenstrijdige namen. Eigenlijk moet je zeggen, er zit zo'n spanning tussen die twee namen. Daar staat de Heere en de engel des verbonds. En als je daar naar kijkt, dan zie je toch eigenlijk dat dat niet klopt. Je zou zeggen, dat klopt helemaal niet, want hij is de Heere. En dan staat er een woord dat wij misschien wel kennen. Het woord Adonai, en dat betekent gebieder. Dus dat woord Heere, dat heeft een zekere macht. Dat heeft echt, dat heeft ontzag. Dat woord Heere, dat betekent, je moet er allemaal naar luisteren. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, dat woord gebieder, hij gebiedt over al die dingen. Dat wil zeggen, dat is nu de Zoon van God. Dat is zijn goddelijke natuur. Heere, hij gebiedt over de wereld. Hij gebiedt in de hemel. Alles ligt aan zijn voeten en alles moet naar hem luisteren. En zo komt de Heere. En dat is, als dan die grote God, die heilige God, als die dan door je dorp, door je huis komt, door je ziel komt, dan is dat toch wel buitengewoon. Je zult zeggen, dat is toch wel heel onthutsend. Hoe zal dat gaan? Hij is zo groot. Hij is zo hoog. De Heere. Maar dat woord, kijk eens nog, dat woord engel des verbonds. Als je daarnaar kijkt, dan, ik heb zo even gezegd, dat betekent bode, boodschapper, dienstknecht. En dan zie je de tegenstelling. Dan zeg je, hij is enerzijds de gebieder. Hij heeft alles voor het zeggen. En tegelijkertijd, dat is nu het grote wonder, gemeente. Tegelijkertijd wil hij ook een boodschapper, een bode, een dienstknecht zijn. De engel des verbonds. Hij werd ook een bode. Hij werd ook een die in zijn menselijke natuur zich ontledigd heeft. Die gehoorzaam is geweest tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel. Dus die grote Zoon van God, Malachi zegt, je hoeft anderzijds toch ook niet te denken dat hij ongenaakbaar is. En dat hij naar jou niet luisteren wil, want hij is echt, hij heeft zich zo vernederd. Hij is zo arm geworden, hoewel hij rijk was. En hij is zo in de duisternis afgedaald, hoewel hij zo groot was. Dat is een wonder. Tja, dat is toch een ontzaglijk wonder. Dat is het nu net, God en mens. Dat hij zo groot is. En dat hij zo klein werd. Dat hij zo hoog woonde. En dat hij zich zo vernederd heeft. Op ons lage, ellendige niveau. Snellijk zal tot zijn tempel komen. Die Heere. Dus dat is iets. God zelf komt tot zijn tempel. En die Heere, die is volkomen ontledigd. Die komt eigenlijk incognito. Dat wil zeggen, hij komt niet met zijn koninklijke gewaad. Dat zie je daar niet in die kribben. En je ziet natuurlijk helemaal niks van al die goddelijke macht en heerlijkheid. Augustus, die is groot, maar de Heer Jezus is klein en nietig en ellendig. En wat zouden wij van hem moeten zeggen? Hij is alle mensen gelijk geworden. Hij is onder ons niveau afgedaald. God en mens in één persoon, de engel des verbonds. Dat is ook nog een mooie uitdrukking. Die komt heel dicht bij ons. Als wij zouden denken, nou, de komst van de zaligmaker is heel ver weg, dan is dat woord verbond toch wel een woord dat hem naar ons toe brengt. Het verbond, het doopvond bijvoorbeeld. Dan zeg je, ja, het verbond, dat is als wij gedoopt worden. Toen wij gedoopt waren, toen is dat verbond gekomen. En dat betekende, misschien vergeten we dat vaak wel, jongelui, maar dat betekent dat de Heere zich aan mij verbonden heeft. Zijn naam en mijn naam. Op één document. Zo heeft de Heere dat wonderlijk gedaan. Dat is toch wat. Dat de Heere zich verbonden heeft aan mijn leven toen ik nog helemaal niet naar hem vroeg. Het verbond. Wij zijn We leven, jong en oud, we leven in het verbond. In het verbond van de Here. En dat verbond dat krijgt nu een buitengewone sterke basis. Dat verbond dat krijgt nu zijn vastheid niet in mijn betrouwbaarheid of niet in onze gehoorzaamheid. Niet in mijn doop of ik die nou wel goed bewaar. Dat moet natuurlijk allemaal wel. Maar dat verbond, die doop, krijgt zijn vastheid in die engel des verbonds, in Christus. Zoveel beloften als er zijn, die zijn in hem, ja en amen. Dat mogen we hier zien. En dan is dat toch zo, dan komt het toch dicht naar je toe. Want je denkt toch wel eens over je doop en je denkt wel eens over het verbond. En je zegt toch wel eens, ja, wat betekent dat eigenlijk? Ik ga naar de kerk zondags. Zit ik daar nou met mijn hart? Ben ik daar nou echt bij betrokken? Wat houdt nou die kerk voor me in? En veel mensen in onze tijd concluderen dus dat het eigenlijk maar niks is. En dat ze die kerk verlaten en dat ze de deur achter zich dichttrekken. De wereld in, dat is toch vreselijk als dat gebeurt. Wel, dat komt in ons hart zo vaak voor. Waarom zit ik in de kerk? Waarom ben ik eigenlijk gedoopt? Maar wel, dan zeg ik je hebt toch ook de Heer Jezus nodig. Een verlosser, een zaligmaker. Wat is er buiten hem? Buiten hem is er niets. Is er geen enkele mogelijkheid? Alles wat we buiten Christus verzinnen, dat kan ons echt nooit baten als we op ons sterfbed komen, als we de Here moeten gaan ontmoeten. Je komt van die dood nooit los. Je komt nooit los van dat verbond. En de Heer Jezus heeft dat verbond willen bevestigen. De Heer heeft dat verbond willen verankeren in de kracht van zijn offer, in de kracht van zijn bloed, ziet u. En zo wordt nu die persoon van de zaligmaker, zijn komst, die wordt ons duidelijk gemaakt. Want het wordt ons heel duidelijk omschreven dat we mogen zeggen, ja, hij komt natuurlijk met de kerstdagen als God en mens in zijn heerlijkheid. Hij komt naast dat doopvond staan en hij zegt, dat is mijn teken en dat heb ik bevestigd. En je kunt er staat op maken en je kunt er duidelijk van uitgaan. Snellijk zal tot zijn tempel komen die Here die gij lieden zoekt. Hij zal staat er dan tot zijn tempel komen. Dat moeten wij maar niet vergeten. Er zijn wel veel mensen ook in onze tijd die bijna alleen nog maar denken aan het evangelie voor de wereld. De wereld, Amsterdam is het zo nodig en natuurlijk de steden hebben het nodig. En het missionaire karakter, men wil dat beklemtonen. Gemeenteplanting op zichzelf, ja, wat moet je daarvan zeggen? Dat is heel goed. Maar hier staat toch wel, snellijk zal tot zijn tempel komen. Hoe was het in die tempel? Heel niet best. Het was, je moet echt niet denken. Dat kan ik ook niet zeggen als dominee. Ik ken de kerk natuurlijk wel een beetje overal. Ik kan niet zeggen dat het met de kerk zo goed bijstaat. En het was toen ook niet zo, want weet je, als u nou eens kijkt naar 3 vers 4, dan staat er, dan zal het spijsoffer van Juda en Jeruzalem de Heere zoet wezen als in de oude dagen en in de vorige jaren. Dus er staat eigenlijk hier, als Christus is gekomen, dan zal dat spijsoffer, dan zullen de offers weer goed zijn. Maar dat is nu niet zo. Die spijsoffers zijn de Heere niet aangenaam. Dat is een vreselijk oordeel. Zo was het met die kerk van toen. Nou, als je nou kijkt naar de kerk in onze tijd, in Nederland, in allerlei plaatsen enzovoort, hoe staat het er nou in onze tijd bij met de kerk? Snellijk zal tot zijn tempel komen. Gemeente, zijn de spijsoffers in de tempel, zijn de offers van het gebed, zijn die de Heer aangenaam? Is de prediking de Heer aangenaam? Mijn prediking en van anderen, is dat zo? Leven wij zoals we dat zouden moeten doen? Snellijk zal tot zijn tempel komen, zijn eigen huis. Het zou daar zo goed moeten zijn. Maar wat moet je vaak aan het einde van de zondag weer vaststellen? Dat het toch eigenlijk een dag was die grotendeels aan je voorbij gegaan is. Dat is toch erg? Dat het zo is, nietwaar? Daarom staat hier, en dat is voor kerkgangers toch wel belangrijk. Ook wel belangrijk, jongens en meisjes, dat we er dus ook zijn. Want waar komt nou de Heer Jezus? Tot zijn tempel. En dat betekent dus, dan moet jij dan moet ik daar ook zijn. En je kunt lang niet altijd zeggen dat de moderne mens daar nu zo van gecharmeerd is, van de kerk en van de prediking. Die tegenvragen, die komen steeds sneller op. Al die lastige vragen, en dat kan natuurlijk ook de prediking wel eens verlammen, en dat kan het woord wel eens schijnbaar doodslaan. Zo gaat dat vaak in de tempel. Hoe is het? Concreet nou bijvoorbeeld in onze kerken, waar dan ook, hoe dan ook, hij zal tot zijn tempel komen. En dan zou die tempel totaal een toonbeeld moeten zijn van mensen die het ernstig zoeken, maar in de kerk, ach, dat weten we ook wel, in de kerk zitten ook vaak mensen die het niet meer zien, die de weg kwijt zijn. En daarom, hier staat toch ook wel een rijke belofte. Hier staat een belofte, hij zal tot zijn tempel komen. Die Heere. En dat zal dan toch heerlijk zijn. En ook toen, het was niet allemaal op orde. Nee, zeker niet. Maar hij is toch in die tempel gekomen. En hij zal daar komen snellijk. Dan moet je eens denken, snellijk staat hier. Is dat wel zo? Het was 400 jaar. Dus 4 lange eeuwen zou het duren voordat de Heer Jezus zou komen. Moet je eens denken dat in 1600, dat er toen iets is geprofeteerd van 2000. Dat is een tijd. En zo lang heeft het nou geduurd dat de Heer Jezus zou komen. En toch staat er snellijk. Snellijk. Dus de Heer heeft een zekere haast. En wij denken misschien wel, het heeft niet zo'n haast. Kijk, elke dag gaat de zon weer op. Elke dag gaat weer gewoon door, de wereld draait door. Het heeft geen haast. Nou, wij moeten heel duidelijk gevoelen, gemeente, dat de Heer toch wel haast heeft. En dat wordt ook wel waar. Als een mens sterft, dan zeggen we eigenlijk altijd, toch nog onverwachts. Toch nog bijna, het kan je zomaar overvallen. Toch nog eerder dan ik had gemeend. Ik meende eigenlijk, het kan nog wel en het gaat nog wel. Ik heb niet zo'n haast met die dingen. Ik heb niet zo'n haast met, oh nee, met de bekering. En ik zeg vanavond niet, Heren, ik kan mijn ogen eigenlijk niet dicht doen voordat ik vrede met u heb. Wij laten de dingen vaak op zijn beloop, niet waar? Zo is het toch in ons leven. Maar de Heer zegt, snellijk, snellijk. Want je moet niet denken dat die 4 eeuwen en die veel meer eeuwen die het geduurd heeft, en ook de wederkomst van Christus, we weten niet hoe lang en wanneer dat zijn zal, maar weet wel, gemeente, dat de Heer haast heeft. En je ziet in de wereld, je ziet de dingen zich, want dat woord moet ontwikkeld worden. Het draaiboek van de schrift, dat moet tenslotte zijn beloop hebben. En de Heer is echt wel bezig, hoor, om dat woord van God, om dat af te wikkelen. De Heer is wel bezig om dat waar te maken. Dat zie je toch wel. Dat zie je in de techniek. Die demonische macht gaat krijgen. En dat zie je in de verwording van de mensheid. Je ziet dat in de toename van de duisternis van allerlei dingen. Zie hem. Daar staat hier, ziet hij, komt, zegt de Heere de Heerscharen. Dat moet je er wel uit schreeuwen. Dat moet je wel met klem zeggen. Laat dat de mensen wakker maken. Ziet hem, hij komt. En als nou de Heere haast heeft, dan kan ik toch niet achteroverleunen in de stoel en denken, och, het gaat allemaal wel en het zal mijn tijd wel duren. Dan kan ik toch niet zeggen, och, laten we het maar rustig afkijken of het wel waar is. Eigenlijk moet ik me dan ook haasten. Ik moet me dan haasten om te weten dat geloof en bekering in mijn leven waar geworden zijn. Dan moet ik moet haast maken. En dan moet je denken aan Lot. En dat is vaak ons beeld. Ach, die Lot die zat in Sodom. Onze kinderen weten dat wel. Sodom, Lot. En die engelen die kwamen. En die zeiden tegen Lot, haast u, want de Heere zegt, ik ga deze stad verderven. Ach, en wat doet Lot dan? Ja, je denkt, die vrouw van Lot, het was Dat was een vrouw die zag het helemaal verkeerd, maar Lot zag het ook niet zo best. Want die engel, op een gegeven ogenblik moet die engel Lot bij de arm grijpen en zeggen: haast u, opdat ge in de ongerechtigheid van deze stad niet omkomt. Lot had wel in Sodom bijna kunnen omkomen. Kijk, dus die engel, die moest gewoon geweld uitoefenen. En als ik me nou moet gaan haasten, dan hebben we dat ook nodig, gemeente. Dat zo'n engel, dat de Heere, dat het woord van God, dat die ons wakker schudt en zegt: haast u toch. Wel, dat staat hier nu. Snellijk zal tot zijn tempel komen die Heere die gij zoekt. Te weten de engel des verbonds aan welke gij lust hebt. Nou, dat is het nou. De mensen zeiden wel: waar is nou die God des oordeels? En dan zegt Malachi: daar is die hoor, hij komt. Je zult het beleven en het gaat een keer in je leven gebeuren. En dan zul je schrikken, is het al zo laat. Gemeente, denk je niet? Dat is met de dood zo, dat is met de wederkomst zo. Haast u. Die mensen, die zeiden dan wel: waar is de God des oordeels? En ik zei: dat is een verkeerde vraag. Maar er waren ook wel mensen die naar hem uitzagen. Gelukkig dat er ook een adventsvolk is, waarvan je mag zeggen, die hier getekend worden. En de Heere weet dat. De Heere zegt: hij zal snel komen, die Heere, dien gij lieden zoekt. Dus de mensen, ze zochten de Messias. Ze hadden hem nog niet. Ze hadden wel lust aan hem. Er was wel een begeerte in haar hart. Er was wel een uitzien gekomen in haar leven. Maar ze misten hem nog. Och, wat zijn er ook niet in onze tijd vast en zeker nog mensen die dat in hun leven ook zo moeten beleven. Die zeggen: ja, mijn hart gaat er wel naar uit. En er is wel een begeerte dat het toch eens helder mocht worden in mijn leven. Dat ik eens met alle blijdschap mocht worden vervuld. En dat ik mocht roemen in de zaligmaker zoals Simeon dat deed. En dat ik vol mocht zijn van zijn werk. Ach, maar die mensen die leven in een gemis. Die zeggen: zou dat wel ooit gebeuren? Zou dat voor mij wel ooit kunnen? Ze zochten wel die Heere die gelieden zoekt, gemeente. Het is maar net of je daar nou je eigen weg in mag vinden. Dat het ook in uw leven zo mag zijn dat ik nou vanmorgen tegen u kan zeggen: die Heere die gij zoekt. Hè? Je weet, de engel met Pasen die zei: ik weet dat gij zoekt. Gelukkig zoekers van God. Als we hem mogen zoeken en we hebben lust aan hem. Van nature hebben we dat niet. Maar als ons hart naar hem uitgaat, oh, dan zal hij, zo hij vertoeft, komen en niet achterblijven. Zijn komst sneller tot zijn tempel en tenslotte zijn doel. Want nou ga ik nog eens even naar die lastige vraag. Dat ze zeiden: waar is de God des oordeels? Nog eens even naar die vraag, gemeente, die vraag die hier staat. Dat die mensen daar staan en zeggen: nou, laat het nou eens duidelijk worden. Laat het nou eens zien. Waar is God nou? We hebben elke dag de krant. We zien dat er in de wereld van alles gebeurt. Maar waar is God nou eigenlijk? Wel, en dan zegt hij: ziet hem, hij komt. Maar, en dat is nou wel de toepassing, dat is nou eens een vraag van de profeet. Maar wie zal de dag zijner toekomst verdragen? En wie zal bestaan als hij verschijnt? Ach, 21 december, de zondag voor kerst. En dan moet het kerstfeest gaan worden. En de wederkomst staat toch ook echt in de planning van de hemel, de wederkomst. En veel mensen hebben, ook van de week, we hebben natuurlijk op allerlei wijze ons op dat kerstfeest voorbereid. De sfeer was er misschien wel in de stemming. En we hebben gedacht: ja, als Jezus komt, oh, dan zal het allemaal zo geweldig zijn. Dan zal bij het kaarslicht, dan zal het toch allemaal tederheid en lieflijkheid zijn. Maar weet je wat hier nou staat? Nou zegt hier die Malachi notabene, die zegt: als die komt, kun jij dan wel bestaan? Zal het wel goed gaan met jou? Wie zal de dag zijn toekomst verdragen? Hij zegt helemaal niet dat het allemaal in die kribbe van Bethlehem zo lieflijk is. Hij zegt helemaal niet dat het allemaal zo teer is. En dat het allemaal zo lieflijk is in het evangelie. Hij zegt: als hij komt, dat zegt deze Malachi, mensen, Weet je wel hoe die komt? Want, moet je eens kijken, die mensen zeggen, gemeente, moet u eens zien. Die mensen zeggen, waar is de God des oordeels? En dan kijken ze naar de buurman. En dan zeggen ze, nou, hij mag voor die wel eens komen, voor die goddeloze mensen. Maar weet je wat nou vers 5 zegt? En ik zal tot u lieden ten oordeel naderen. Dus dat is helemaal niet. Dan zijn we wel een beetje te vroeg als we denken, het zal voor ons allemaal wel een evangelie vol belofte zijn. Dat is de dwaling van onze tijd, gemeente. Dat de mensen een zoet evangelie zoeken. En dat de mensen een Jezus zoeken die het allemaal, och, waarmee te leven valt en die al onze wensen wel zal vervullen. Maar het gaat, Simeon zag dat beter dan wij. Simeon zei, hij wordt gezet tot een val en opstanding, ja, wel tot een opstanding, maar je kunt ook als hij komt, dat staat hier toch duidelijk, je kunt ook wel vallen, eeuwig, dat is toch wat. Dus een teken dat wedersproken zal worden, het zal als het werkelijk kerstfeest wordt, vast en zeker gemeten, dan gaat er heel wat gebeuren, dan gaat er heel wat op zijn kop staan. Dan gaat er in mijn leven ook heel wat tegen de vlakte. Want ik zal tot u lieden ten oordeel naderen, zegt de Heer. Dus dat moet ik ook duidelijk zeggen. Tot mij. Dat gaat mij niet voorbij, dat gaat u niet voorbij. Hij zal tot u lieden ten oordeel naderen. En wat is nou dat oordeel? Vers 2 zegt dat, want hij zal zijn als het vuur van een goudsmid. En als de zeep van een voller, iemand die kleren wast. En dan moet die bijtende scherpe zeep erop om de zaak schoon te krijgen. Die kleren zijn vuil. En dan moeten ze schoon worden, maar hoe kan dat ooit? Wel, als die zaligmaker komt, dan gaat de zeep van zijn bloed, dat gaat erbij. En dan gaat het vuur van het oordeel, ook over de kerk gemeente. Het vuur van het oordeel. Dat wil dus zeggen dat dat vuur, dat oordeel Gods, dat het in ons leven de waarheid duidelijk maakt. En dan worden de vlekken uit mijn leven weggewassen. En dan wordt de onreinheid weggenomen. Dat zal de Heer doen, dat vuur. Stel nou, dat vuur dat moet zo heet worden dat dat goud gaat smelten. Dat is niet zomaar. Dat is echt, dat is een buitengewone hitte. Maar gelukkig, gelukkig als het in je leven mag gebeuren. En de Heer doet dat bij al zijn kinderen. Hoeveel zullen daar niet van af weten die zeggen, ja, ook in mijn leven is dat vuur hoog opgestookt. Het vuur van de verdrukking, het vuur van de ontdekking. Het is tot grote hoogte opgeklommen. Maar het gaat om reinigen. Dat is nou het mooie woord in vers 3. Hij zal zitten louterende en het zilver reinigen. Onze jongelui weten wat dat zeggen wil. Dat wij moeten rein zijn. Wij moeten. Het is niet alleen dat je vergeving krijgt, hè, maar je moet ook rein zijn. Wij moeten rein zijn in ons denken, in onze gedachten. Wij moeten rein zijn in ons spreken, in ons zingen, in ons luisteren. Ons leven moet gereinigd worden. Dat is meer dan vergeving. Vergeving is een wonder, maar het moet gereinigd worden door het bloed van Christus. Wie zal ik eindig? Wie zal de dag van zijn toekomst verdragen? Hoe zal het zijn, gemeente, als hij verschijnt? Als hij eenmaal op de wolken des hemels zal weerkeren? O, als hij met zijn vurige oordelen komt? En als hij tegen ons ten oordeel zal naderen? O, God, geef ons dat we dan mogen weten. Dat we dan in waarheid kunnen zeggen, ach, Heere, aan mijn kant. Er is altijd onreinheid. Ik ben een vuile zondaar, maar u komt en u reinigt. En u zult dat doen. En u zult het zo maken. Dan zal het spijsoffer van Juda en Jeruzalem de Heere zoet wezen. Als in de oude dagen. Als in de vorige jaren. Dan vindt gij in ons offerander lust. Waarmee wij u naar het heilig recht vereren. Amen.